Ja, fijn dat we inderdaad hier weer met elkaar zijn om een goed woord te luisteren. Ja, Parcours zit in Zwitserland. Dus we zijn met een wat kleine gezelschap, ook degene die kijken. Fijn dat jullie er weer zijn. Heeft geluid, dat zit, anders hoor ik mezelf. Ja, ga met me mee naar Colossense. Colossense 1 vers 28. Ik wil het hebben over Paulus die ons voorbeeld is, maar ook dat hij geleden heeft en daar ons voorbeeld in is. En daar heb je een hoop over te zeggen. En de tekst waar ik vandaag wel over heb is Colossense 1 vers 28. De welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, omdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, omdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In welke, terwijl al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Ik las net Colossense 2, de eerste verse en de laatste van hoofdstuk 1. Laat eerst met elkaar danken en vragen voor verlichting, Vader. Ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn. Voor uw genade, Vader. Hij heeft alles voor ons gedaan. En ja, wij hebben uw geest gekregen om, zodat wij gaan weten wat u ons geschonken heeft. En daar is veel over te lezen en te leren, Vader. En daarom willen we dat ook vandaag weer vragen. Dat uw geest ons ook weer licht gaat geven op dat woord. Zodat wij meer en meer mogen gaan zien wie u bent, wat u voor ons gedaan hebt. En wat u in ons doet, Vader. En dat wil ik ons vragen allemaal in de naam. In dank ook in de naam van de Heer Jezus, onze Redder en Heiland. Amen. Goed. Nou, we hebben dus, je leest hier over de strijd die Paulus heeft. Nou, Paulus is ons voorbeeld, ja. Dat zegt hij zelf. Ik ben een voorbeeld voor degene die na mij, zeg maar, zullen geloven ten eeuwige leven. Dus ja, natuurlijk is Christus dan niet ons voorbeeld. Ja, maar Christus spreekt in Paulus, ja. We zongen net, Christus leeft in mij. Ja? Hoe weet ik dat? Dat weet ik, niet omdat ik het altijd voel, maar dat weet ik omdat Gods woord dat leert. En Paulus spreekt namens Christus. Zoals wij nu ook namens Christus spreken op deze wereld. Maar dan in overeenstemming, niet van iets, oh, hij sprak tot mij en dat geef ik door. Nee, omdat wij dat hier uit het woord halen. Hè? Dus wij zijn zijn gezanten, wij zijn de vertegenwoordigers van Christus. Hè? Wij bidden u wat? Van Christus wegen, dus dat is namens Christus, ja, dus zo, dat is jouw positie, in mijn positie die we hebben met elkaar. En Paulus is daar het voorbeeld van. Hij heeft in alles de dingen meegemaakt als eerste vanwege de verborgenheid. En dat is dus ook dat lijden en dat strijden. En hij zegt als we laatst net in Colossense 1 vers 28 de verkondiging van. Ja, hij zegt in vers 28, de welke wij verkondigen. Nou, waar heeft hij het dan over? Die vers daarvoor. Christus uit de evangelie. Nee, Christus naar de openbaring der verborgenheid. Over die Christus spreken wij. Nou, en die verkondigt hij. En dan zie je, dat hebben we net gelezen, maar dan in vers 28. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Dus dat is zijn arbeid. En het heeft ook strijd, heeft dat, gaat dat mee gepaard. Maar er staat ook bij, naar zijn werking, die in mij, dus Christus leeft in mij, maar Christus werkt ook in mij. Ja? Hoe? Met kracht. Dus God geeft ook zijn kracht, zijn werking. We weten, als ik aan de werking denk, dan denk ik aan de kracht van de opstanding. Die werkt in mij. En die werkte bij Paulus. En hij schrijft dat op, kijk in hoofdstuk 2, het volgende vers, doorlezen. Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. Ja, waarom moeten wij dat nou weten? Hij wil dat wij dat weten. Dus daarom is het ook opgeschreven. Hij wil dat wij weten wat een grote strijd hij voor wie heeft? voor mij, voor u, het lichaam van Christus. Daar spreekt hij over. Daar heeft hij die strijd voor geleden al die tijd en voor degene. Hier spreekt u, dat zijn de Colossenzen. En ook die te Laodicea zijn, dat is een plaats verderop, die lag daar in de buurt. En zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Colossenzen was hier nog niet geweest, Laodicea ook niet. En hij zegt dan voor iedereen die mijn aangezicht niet heeft gezien. Dat zijn wij dus ook, hè. En toen de tijd, meerdere mensen. Ja, hoe kan je het weten? Je moet het weten, zegt hij. Je moet het weten, want als je voor deze waarde gaat staan, dan krijg je met een aantal, wij zeggen wel eens, hangt een prijskaartje aan, toch? Dan heb je met consequenties te maken, gevolgen. Als je mond houdt, of je doet je mond open, of je gaat ernaar leven, dat gaat allemaal, heeft dat zijn gevolgen. Voor jezelf, en ook voor de omgeving waar je in verkeert. Mensen met wie je omgaat. Kan bijvoorbeeld het gevolg hebben dat je misschien met een vriend verliest of zo, die het dan niet meer wil en dat soort dingen. Dus ja, hij zegt, ik wil dat gij het weet. En Paulus is een voorbeeld, ja. Hij is ons voorbeeld. Nou ja, als hij zegt, wat voor grote strijd ik voor u heb, en voor degene die te Laodicea zijn, en die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, dus wij allemaal moeten het gewoon weten, dat wil hij gewoon. Hij is ons voorbeeld. Maar ja, wil ik nou ook lijden, zoals Paulus dat opschrijft? Nou, van nature willen wij dat natuurlijk niet. Je wil wel voor iets lijden, als je ook zeker weet, als je erin gelooft. Kijk, een vrouw, die kan kinderen baren. Ik denk als wij zeggen, nou, ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Als ik weet hoe ze kinderen op de wereld zetten. En toch, kind is de wereld, en dan zijn ze vergeten. En ik hoorde, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ja, dan mag ik wel zeggen. Rachel zei van, nou ja, ik hoop ooit nog wel weer kinderen te krijgen. En vol verlangen denkt ze aan kinderen krijgen. Denk je, hè, hoe is dat mogelijk? Maar die pijn dan, ja, maar dan denkt ze verder dan die pijn. En zo denkt elke moeder natuurlijk, van als eenmaal het kind ter wereld is, want daar gaat het om. Dus dan wil je toch door die pijn heen, omdat je ergens in gelooft, omdat je iets wilt wat je graag wilt hebben. En dan heb je die pijn ervoor over. Nou, Paulus, de Heer Jezus Christus, wat heeft hij gedaan? Hij achter het, de smaadheid en zo, verachtte hij gewoon. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. En die vreugde was, dat was nou natuurlijk niet het kruis. Ik bedoel, daar aan het kruis hangen. En veel mensen zien alleen maar dat hij daar gehangen heeft en pijn geleden heeft. Maar wij weten vooral dat hij zijn ziel tot schuldoffer heeft gesteld. Dat hij heeft daar de tweede dood ervaren in zijn ziel. Dus in de poel des vuurs, dat eeuwige vuur, die toorn van God heeft hij ervaren. Dat maken wij gelukkig niet mee, daar zijn wij van verlost. En dat heeft hij wel moeten doen. Maar de vreugde voor hem was, hij wist waarom hij ging. En jij las het net, of jij zei het gewaad 27. Dat ik nu leef in het vlees, dat leef door het geloof van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Wat hij van mij hield. En dat was de vreugde. Want dat hij wist, door dat offer aan het kruis zal ik mensen tot mij trekken. Nou, willen wij ook een evangelie. Wij kennen de Heer, we hebben het aangenomen. En nou, dan is de vraag, wat wil God? Nou, we weten allemaal, dat weten ongelovigen zelfs. Als je zegt een christen te zijn, dan ga je er ook naar leven. Als een christen. Want als iemand zo niet leeft, dan zeg je, nou, dat is ook... Iedere ongelovige weet dat als je zegt een bijbelgelovige te zijn, dat je dan een heilig leven gaat leiden. Anders dat zij leiden, dat weet men gewoon. Nou ja, dat horen wij als gelovigen helemaal te weten. Ja? Nou oké, dan moeten wij ook een evangelie hebben. Een zuiver evangelie. Een gezond evangelie. Een heilig evangelie. Wat mij in staat stelt om als zodanig te gaan wandelen. Maar de wandel bestaat in dit leven. We zeggen wel eens, niet alleen maar roze geur en maneschijn, toch? Dit leven door de zonde bestaat uit pieken en dalen. Sowieso, van nature al. Maar dat is het leven van een gelovige ook zo. Wij geloven niet in een welvaartsevangelie van het gaat allemaal geweldig. Nee, dat is niet zo. We hebben met de zonde te maken. En daardoor de consequenties van de zonde in je leven. De punt is alleen dat Paulus zegt, de zonde laat die niet over u heersen. Kijk, en daar maken wij het onderscheid in met een ongelovige. Wij zijn in staat dat de zonde nu niet in mij gaat heersen. Dat kunnen zondige daden zijn. Dat kunnen ook je denken zijn. Dat kunnen je woorden zijn. Dat kan in alles zijn. Nou, en Paulus is dus daar ons voorbeeld in. En dan zegt hij, ik wil het dat jullie het weten in hoofdstuk 2 vers 1. Die strijd die hij heeft en het lijden. Maar dan zegt hij 18 vers 2. Opdat. Daarom wil hij dat wij dat weten. En waarom hij die strijd heeft gehad en ook aangegaan is. En ook, want wij hierna zitten wij in 2 Timotheus 4. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. En de volgende preek gaat over 2 Timotheus 4. En dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Dat heeft hij allemaal in die strijd. Hij heeft dus nooit opgegeven. Hij is altijd voor dit evangelie blijven staan. En waarom? Kijk, hij ons als voorbeeld. Hij is de eerste die alles heeft meegemaakt vanwege de verborgenheid. En dan zegt hij in vers 2, opdat 4 punten hun harten vertroost mogen worden. Punt 2, en zij samengevoegd zijn in de liefde. Punt 3, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Punt 4, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Daarom wil hij dat hij dat weet. Dat is het resultaat. Dat wij weten waarom hij dit allemaal heeft geleden. Wij weten waarom Christus heeft geleden, ja, aan het kruis. En nu weten wij wat Paulus, ja, Christus heeft het geleden. En Paulus heeft het, Christus in hem, heeft dat geleden vanwege de verkondiging van het kruis. Ja, wat hij daar voor ons volbracht heeft. Nou, de vertroosting, ja, daar begint hij mee. Opdat onze harten vertroost mogen worden. Dus het is ook een vertroosting voor ons. En daarmee is Paulus dit allemaal opgeschreven en lezen wij dat. En heeft hij ook die strijd altijd gestreden. Opdat onze harten vertroost mogen worden. Zie je dat? Hij is ons voorbeeld. En onze harten worden hierdoor vertroost. En dat betekent, ja, het woord, want wij hebben het natuurlijk opgeschreven hier gelukkig, want wij hebben hem ook niet gezien, we zijn er niet bij geweest. Maar hij heeft opgeschreven, en dat woord dat bemoedigt en bekrachtigt ons, dat sticht ons en dat bouwt ons op en dat vertroost mijn hart. En als je één ding toch in deze wereld, het lijkt altijd erger en erger te worden, en ik geloof ook dat het zo is. Maar denk nou niet dat het in de middeleeuwen ook allemaal zo mooi was. Want als je leest, de hele geschiedenis van Europa is gedrenkt in bloed. En het is altijd al zo geweest dat mensen het niet meer zagen zitten. Of dat het vreselijk was. Of wij hebben het nog heel goed trouwens. Maar ja goed, de vertroosting heb je allemaal nodig. Want we leven in een wereld die helemaal door zonde gebroken is en vervloekt is. En de harten, we weten, je hart, daar zitten je gevoelens. Ja. En je kunt ontmoedigd raken. Heel veel mensen zijn depressief, zien het niet meer zitten. En dan zoeken ze natuurlijk allerlei middelen. Dat kan drank zijn, dat kan seks zijn, dat kan je helemaal. Ja, dan weet ik wat ze allemaal voor dingen zoeken om eruit te komen. Maar voor ons is de vertroosting dit, het woord. Het woord van God. En daar worden wij door gesterkt. Kijk, we weten, die bekende, ik ga hem toch even lezen. Ik weet dat velen dat in 2 Korinthe 1... een zeer vertroostende tekst vinden. En dat heeft dus met dat lijden van Paulus ook te maken gehad. 2 Korinthe 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Kijk, en de God aller vertroosting. Dus hij heeft vertroosting voor elke facet in je leven waar je mee te maken krijgt. Wat jou zou ontmoedigen of depressief zou kunnen maken of verdrietig. Noem het op waar je vertroosting voor nodig hebt. En ik weet, in de wereld bieden ze vertroosting door een psycholoog en weet ik het allemaal niet. En die gaan in het verleden graven en ze kunnen misschien wel dingen goed benoemen. Maar de oplossing, de vertroosting, is nooit bijbels. Ja, hoe kan je. Het, weet je, ik heb het vroeger ook nooit begrepen. Ja, vakantie heb je nodig. Nou, ik vind het leuk dat ik op vakantie ga. Maar ik weet één ding, als ik problemen had, ik ging op vakantie, ik raakte het nooit kwijt. Een ander kan dat misschien wel doen, omdat hij denkt, ik ben lekker aan het wandelen, of ik ga hard rennen, dan ben ik het even kwijt. Maar goed, het is even. Ja, en daarna, het komt keihard, komt het allemaal weer terug, een soort boemerang, je raakt het nooit kwijt. Wij hebben een vertroosting, die is eeuwig. En Paulus zegt, wij hebben een God van de alle vertroosting die ons vertroost, kijkt in al onze verdrukkingen. In al onze verdrukkingen. Hij zegt, hij verlost ons niet van de verdrukking. Hij ons vertroost ons in die verdrukking. Dus die verdrukking, die is er. 2 Korinthe 1 vers 4. Opdat wij zouden kunnen vertroosten, zoals Paulus in zijn brieven ons weer vertroost hierdoor. Maar wij kunnen dus hierdoor ook anderen weer vertroosten. Degene die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Dus Paulus zegt, ja, wat ik meemaak, dat is voor jullie vertroosting en zaligheid, die gevrocht wordt in de, of gewerkt wordt in de lijdzaamheid. Dezelfde lijdens, lijdzaamheid, wat is lijdzaamheid? Blijmoedig het lijden kunnen verdragen, dat kan, hè, dat kan, ja. Ja, dus niet gelijk, waarom ik nou weer, waarom overkomt het mij nou? En nee, je ondergaat het. In de lijdzaamheid van het lijden, het welke wij, ook Paulus, lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot u vertroosting en zaligheid. En ons hoop van u is vast, als die weten, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij alzo ook gemeenschap hebt aan de vertroosting. Zie je, dus God laat ons niet in het lijden, hij zal ons ook in het lijden altijd die vertroosting geven. Ja, en dat is natuurlijk een groot voordeel wat we hebben ten opzichte van alle mensen die de Heer niet kennen. Want hij is de God van alle vertroosting, maar hij is het voor degene die natuurlijk wel zijn kinderen zijn. Net zoals ouders hun kinderen ook vertroosten in verdrukkingen. Exact hetzelfde. Dus ja, dan ziet hij dat bij Paulus is dat gebeurd. En zoals bij Paulus de Heer dat doet, doet hij dat ook bij ons precies hetzelfde. En kijk ook in Efeze 6, vers 22. Staat het ook, en Paulus zegt in 21, opdat gij ook, nou hij zegt, ik zit in de gevangenis en vanwege de verkondiging van de verborgenheid, van de verborgen Christus. En dan zegt hij in 21, en opdat gij ook, gij moogt weten, hetgeen mij aangaat, zie je, en wat ik doe, dat alles zal u, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. Die gaat dus, Paulus zit gevangen, Tychicus is bij hem en Tychicus gaat naar Efeze toe met deze brief waarschijnlijk meegenomen. Dan brengt hij overhandigd die brief en tegelijkertijd brengt hij hun nieuws over Paulus over. Dat is weer de vertroosting waardoor anderen ook weer vertroost kunnen worden. De welke is hier, Tychicus, die ik voor dat doel, dat zie ik diezelfde einde, tot u gezonden. Dus met dat doel heeft hij Tychicus ook naar hun toe gestuurd. Opdat gij onze zaken zou weten en hij uw harten zou vertroosten. Nou, dat is dus, als we teruggaan naar Colossense, dat is het eerste, ja? Hij zegt, ik wil dat jullie weten. Bijvoorbeeld, hij zit hier in Colossense. We laten zetten dat hij de brief van Efeze, de Tychicus naar Efeze stuurt. Maar op dat moment is, heeft in die gevangenis heeft hij ook Colossense geschreven. Oh, er gebeurt hier iets. Het beeld valt weg, zie ik. Ja. En nu hier de Colossense, exact hetzelfde verhaal. Vanuit de brief, vanuit de gevangenis heeft hij ook de Colossense brief geschreven. En voor de vertroosting van de Colossense, het was ook voor de vertroosting van de Efeziërs, het is de vertroosting van ons allemaal. Dat lijden, hij zat daar in de gevangenis. Nou, punt 2, en zij samen gevoegd zijn in de liefde. Ja, dat is toch bijzonder, samen gevoegd zijn in wat? Wat is het? Ja, wat noem je samengevoegd? Als je een huis bouwt, die stenen zijn allemaal samengevoegd. Hoe? Door het cement. Ja, en zeker als noemen we dat wel eens, dan wordt het gevoegd, het huis. En dat houdt het hele muurtje, houdt het helemaal. Het cement houdt die stenen bij elkaar. Nou, wij zijn stenen van een tempel. Wij zijn allemaal levende stenen van het huis van God. Levende stenen van zijn tempel. En die horen samengevoegd te zijn in wat? In de liefde. Nou, ik weet één ding. Dit is niet overal het geval. Dat betekent harmonie, toch? Ja, zeker. En kijk maar mee in Filippenzen 2, dat was zo'n gemeente. Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 1 en 2. Daar zegt, dat was een, ook een hele fijne gemeente. En hij zegt, indien er dan enige vertroosting is in Christus. Daarmee zeg je niet dat het ten eerste. Hij zegt, juist om die vertroosting is er namelijk. Indien er enige troost is der liefde. Ziet die vertroosting in Christus, de troost in de liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke beweging en ontfermingen zijn. Dus ziet hier een harmonieuze gemeente zou je kunnen zeggen. Op zich ja, die dingen zijn er namelijk. Maar er ontbreekt nog één ding. Hij zegt, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en één gevoelen zijnde. Er is toch iets, hij zegt, maak mijn blijdschap compleet door echt eensgezind te zijn. Want, kijk in vers 3, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder ziet niet op het zijne, maar ieder ziet ook op hetgeen der ander is. Dus het is toch wel een beetje, vaak toch ik. Er is al een harmonie, er is vertroosting. Van, in Christus is het troost in de liefde. Gemeenschap in de geest. Nou, ik weet niet wat hier is, maar hij spreekt de binding ook in. Maar ziet hij dus, en dan zegt hij, wacht even, maar er zijn toch dingen die gebeuren door twist of ijdeleer. En dat vind ik altijd een heel belangrijk vers in mijn leven. Dat alles wat je doet, doet dat voor de Heer en niet voor de mensen, maar doet het ook vooral niet door twist of ijdeleer. Dat is vaak een hele grote motivatie voor hoe jij reageert. Nee, maar let ook op wat van de ander is. Dus let op wat van de ander is, niet alleen wat van jezelf is. Probeer je in te leven in die ander, want kijk, dat was namelijk dat gevoel, hè? Zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En wat was Christus? Hij was Christus, hij was de Heere. Hij is Gods Zoon, God zelf. En toch is hij naar beneden gekomen, is hij aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf onder u gesteld, hij is gehoorzaam geweest tot aan de verachtelijke dood van het kruis. Is hij een dienaar voor ons geworden? Ja? Wie is meer, hij of ik? Nou, dat weet u, dat is hij, niet ik hoor. En toch heeft hij zich onder mij gesteld om mij te dienen. Denk aan de voetwassing. Ging de discipelen de voeten wassen. Ja? En dat met die Filippenzen, dat ontbrak nog aan dat samengevoegd zijn in de liefde eigenlijk. Dat is wat Paulus heeft opgeschreven. Een volmaakte gelovige heeft zijn broeders en zusters lief. En de broeders en zusters, die zie je op een regelmatige basis als het goed is. En die heeft hij lief in tegenstelling met de Corinthiërs bijvoorbeeld. Dit is een mooie gemeente, Filippenzen. Er staat heel veel over blijdschap in. Als ik 1 Korintiërs 3 vers 3 lees, dan zegt hij, jullie zijn vleeselijk. Kijk maar, 1 Korintiërs 3 vers 3. En dan zie je duidelijk niet die harmonie. Geen samengevoegd zijn in de liefde. In de Korintiërs, die waren vleeselijk, die waren partijschappen. En ruzies en al dat soort dingen, scheuringen. En in 1 Korintiërs 3 vers 3 zie je ook staan, want gij zijt nog vleeselijk, van terwijl onder u nijd is in twist. Doet geen ding door twist en ijdele eer. Kijk, en tweedracht. Zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet vleeselijk? Om wie gaat het nou? Het gaat niet om mij, het gaat niet om jullie, het gaat om Christus, ja? En ik hoef me niet te profileren ten opzichte van anderen. Nee, er zijn vleeselijk, er is nijd en twist en er is tweedracht. En dat zijn duidelijke tekenen van disharmonie en geen liefde voor je broeders en zusters. En Paulus heeft laten zien dat hij dat wel heeft. Ja? Want de Corinthiërs ook in de Galaten, die waren van de leer afgeweken. En dan was hij echt, begint hij helemaal niet met geliefde broeders. Maar hij houdt van ons. Hij houdt al zijn broeders en zusters waar hij heen ging, had hij liefde voor. Ja? De liefde van Christus drong hem. Goed, dan gaan we terug naar de Colossense. Dus dat is het tweede facet, ja. Dus dat wij dat weten, dat heeft hij daarom opgeschreven, wat voor strijd hij heeft. Ja, dan hoop je toch wel dat je resultaat ziet, toch? Nou, bij de Filippenzen zag hij het grotendeels. De Thessalonicense was ook zo'n voorbeeldgemeente. En de Filippenzen, nou ja, oké, hij zegt, er ontbreekt nog, maak mijn blijdschap compleet als jullie daar ook nog wat aan doen. Dus de harten vertroost, samengevoegd in de liefde. En punt 3, dat alle rijkdom de volle zekerheid des verstands. Ja, dat is ook een volle rijkdom van de zekerheid des verstands. Ja, wat betekent dat nou helemaal? Volle rijkdom. Der volle verzekerdheid. Dus dat betekent, ik ben verzekerd. Ja, ik ben verzekerd met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus wij zijn zeker van onze verlossing, ja. Maar dus dat is inderdaad een rijkdom. Ik ben de onzekerheid, ben ik wel kwijtgeraakt toen ik het woord en waarheid recht leerde snijden. Toen ik Paulus ging lezen en ging volgen. Ja? Dat ik ging weten wat hij Wat voor strijd hij had. Die strijd, dus vanwege zijn reizen, wat hij allemaal gedaan heeft. Vanwege dit evangelie. Dat heeft mij de volle verzekerdheid van het verstand opgeleverd. Ja, absoluut. Dus dat is ook een groot voordeel. Dat is door kennis in die verborgenheid. Kijk in Efeze 3 vers 8. Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je het? Rijkdom van Christus. Dus ik heb de rijkdom van Christus, die ga ik steeds meer ontdekken en lezen en leren. En het levert mij de zekerheid van het verstand op. Maar ook, er staat ook bij Paulus, heeft ook de tot alle rijkdom de volle zekerheid des verstands. Zie je? De rijkdom. Nou heb ik het al teruggeslagen helaas. Efeze 3 vers. Wat zal ik nou? Oh ja. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Dus niet alleen Christus is onaanspeurlijk. Dat wil zeggen, hij is voor ons zeker na te speuren. Want wij hebben de brief van Paulus. Maar zoals Paulus hem verkondigt, kunnen wij Christus niet naspeuren. Ja? In het Oude Testament, in de Evangelie, kan je Christus wel vinden. Het zij in typologie of in levende lijven dat hij in Israël wandelt en daar leert. Maar zoals Paulus hem heeft leren kennen en ons bekend maken, kunnen wij Christus niet naspeuren. Die kun je alleen vinden in zijn brieven. Dat is één. Maar hij noemt het ook een onnaspeurlijke rijkdom. Ja? Ja, ik denk dat het hiermee te maken heeft, met de uitzending.
Even kijken.
Ja. Zeg maar dat ik niet weet wat het is.
Ja, de uitzending doet het niet.
Nee, en ik weet totaal niet wat het is.
De dingen van livestream wel.
Ja, ik kan er niks aan veranderen. Ik heb al een paar keer ververst, maar dan zie ik mezelf in een beeld stilstaan en dan gaat hij er weer uit. Dus, en uit perfect streaming zegt hij ook. Dus zeg maar dat ik straks pas kan kijken.
Ja, ze zegt ook, dus het ligt aan jullie verbinding.
Ja, nou ja, die verbinding is gewoon goed, zegt hij. Dus ik kan er niks aan veranderen. Ik zie nou weer een rondje draaien, maar ik heb het al een paar keer gedaan. Ik kan eventjes opnieuw. Zeg maar dat ik eventjes opnieuw ga uit en aan doen. Dat doe ik wel eventjes, dat kan wel even snel. Nou. We zullen zien. Nou, ik ben weer in de lucht. En dan hoop ik dat hij het blijft doen. Even geduld. Ja. Als het goed is, doet hij het nu weer. Ik heb opnieuw opgestart. Hoewel. Ja. Ja, volgens mij moet hij het weer doen. Nou ben ik even kwijt wat ik aan het zeggen was. De rijkdom. Oké. Dus onaanspeurlijk, ja. Dus de Christus, over de profetische Christus kunnen wij over vinden. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Waarom heet de verborgenheid? Het is aan Paulus geopenbaard. En het is compleet iets nieuws. En het is ook een rijkdom, ja. Een rijkdom, moet ik even kijken hoor. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Dus de rijkdom van Christus. Nou, inderdaad. Iedereen die ik spreek deze verborgenheid heeft leren kennen, die gaat gelijk stralen. Ja? Die eerst zeg maar onder de naspeurlijke rijkdom van Christus, onder die prediking heeft gezeten en in de verwarring zat. En nu zitten we onder de prediking van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En nu zie je gelijk de mensen gelijk helemaal veranderen, gesterkt worden. En ook de blijdschap, maar ook die volle zekerheid van het verstand hebben. En? Klopt dat?
Ja.
Oké. Okay. Oh, ik zie nou alles weer. Allemaal reacties. Ja, hij doet het weer. Gelukkig. dus ja, je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Hoe rijk wil je zijn? De rijkdom van zijn genade. Als je kijkt in bijvoorbeeld in hoofdstuk Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom van zijn genade. Wie kent, wie ervaart dat niet, ja? Dat je dat kan uitroepen, ja? De rijkdom van zijn genade, dat is absoluut het geval. En ik dacht, verderop kan ik het 1, 2, 3 even niet vinden, maar het woordje rijkdom komt bij Paulus heel veel voor, ja, in zijn brieven. Nou, we gaan terug naar Colossenzen. Dus ja, dat is het doel dat wij, dat hij wil, dat wij weten wat hij heeft gedaan en meegemaakt en het heeft opgeschreven. Punt 1, ons hart te vertroost, samengevoegd in de liefde. 2, 3, tot alle rijkdom de volle zekerheid der verstands. En dat betekent nog iets meer, volle verzekerdheid des verstands. Wanneer kreeg je dat? Moet eigenlijk weer terug, we zaten in Efeze, ga even terug naar Efeze. Omdat ik heb verlichting gekregen. Ja, hiervoor toen ik geloofd werd, toen heb ik ook verlichting gekregen op een aantal dingen in de Bijbel. Zeer zeker. Ik bedoel, als je niet gelooft en je gaat opeens geloven. Daarvoor las ik de Bijbel en dacht ik, ja, het waren zwarte letters op papier, maar het kon mij niet, het deed niks in mij. En ik snapte het ook vaak niet. Toen geloofde ik en toen ging ik heel veel dingen wel snappen natuurlijk. Over de liefde van Christus, het kruis en meerdere dingen. Absoluut, ja. Maar dat was het dan ook, want ik kampte ook met heel veel dingen waar ik nog steeds niks van snapte. Ja? En toen ging ik voor de waarheid te snijden en toen was het pats. Dus als je gelovig wordt, heb je eerst de verlichting, absoluut, in je verstand. Volle rijkdom van de zekerheid des verstand. Die zekerheid heb ik gekregen doordat ik verlichting in mijn verstand. En dan krijg je ook zekerheid. Hè? Dan krijg je ook zekerheid, want als je dingen gaat begrijpen, verstaan, dan krijg je ook die zekerheid. Ik bedoel, je hebt het wel eens over verzekeringen. Het woordje zeker zit erin. Nou, ik vind het een van de ergste dingen. Ik heb een mand met verzekeringen. Nou, ik kijk er liever nooit in, want ik vind het gewoon verschrikkelijk. En dan lees de voorwaarden. En ik snap vaak nog de helft niet. En ik denk, nou, het zal wel. Ik heb het een keer begrepen. Ik betaal ervoor. En het zit wel goed, weet je wel. Maar heb ik nou nog verzekerheid interessant daarover? Als iemand vraagt over mijn pensioen of andere dingen. Nou, dan heb ik vaak wel echt van, nou, dat weet ik nou niet meer. Hoor. Dat zoek ik nog een keertje uit. Weet je wel, omdat je het vaak niet, even rekening in de financiële wereld houden, dat is natuurlijk die producten zijn zo ondoorzichtelijk. Nou, dan kan je lezen wat je wilt, dat de verkoper zelf snapt en het soms vaak niet eens meer. Dus dan heb je ook geen zekerheid, dan denk ik, waar gaat het over? Kijk, en dat heb ik nu, kijk, Efeze 1 vers 18, namelijk, of, dat is het gebed van Paulus in vers 16, houd niet op voor u te danken, gedenken de uren in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Dus de geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. Dus dat wij in zijn, dat wil zeggen om hem te kennen. Dat wordt dan openbaar voor jou. Als iets openbaar wordt, dan is het niet meer onbekend voor jou. Hoe krijg ik die openbaring? Is dit, toen ik dit leerde kennen, zei een broer een keer van mij, ja, het is echt een openbaring voor mij. Met andere woorden, ik heb het nog nooit gehoord. Het was natuurlijk geen echte openbaring, want het stond al lang in de Bijbel. Eigenlijk bedoelde hij, ik heb verlichting gekregen. Want kennen wij het ook niet allemaal hiervoor. Je hebt dingen gelezen, maar je las ze nooit zoals je ze nu leest. Toen had je geen licht erop. En nu heb je, omdat je, Paulus zegt, hoe zegt hij ook weer, doch de Heer geeft verstand in hand. Merk hetgeen ik zeg. Sinds ik ben gaan merken wat Paulus zegt, ben gaan opletten wat hij zei, en ook zag als mijn apostel, als de autoriteit, toen ben ik ook verstand in al die dingen gaan krijgen. En toen kreeg ik dus ook zekerheid. En dat is wat hier staat. Kijk, Jezus, de geest en wijsheid in de openbaar, dat is het gebed van Paulus voor ons. En wat is dat dan? Namelijk, verlichte ogen van uw verstand. Wat staat erachter? Opdat gij moogt weten. Zie je dat wel? Dus als jouw verstand verlicht wordt, dan krijg jij zekerheid. Dan ga je het weten. En hiervoor was het vaak, ja, ik denk het, of ik voel het, of ik hoop het. Nee, wie zegt dat nog bij ons? Ik weet het. Want mijn verstand is verlicht. Nou, dat is nou die, kijk, en dan zie je de hoop van zijn roeping en de rijkdom van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid, zijn erfenis. Hier, de rijkdom der heerlijkheid. Heb je rijkdom weer? De heerlijkheid, zijn erfenis is in de heilige en de kracht van de opstanding. Maar goed, snap je? Dus dan zie je, dat is verlichting. 3 vers 18 en 19. Dat is ook een gebed van Paulus. Hè? Dat wij worden versterkt door zijn geest in de inwendige mens, vers 16. En opdat Christus, vers 17, door het geloof in ons hart woont. In vers 18, opdat gij ten volle kondet begrijpen. Ten volle kondet begrijpen. En als ik het begrijp, dan weet ik het. En heb ik zekerheid. Ten volle. Dat is die volle verzekerdheid des verstands. Ik heb dat pas gekregen. En dan heeft hij het over welke de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Ja. Toen ik ongeloof was, wat was mijn verstand toe? Romeinen 1:21. Zich uitgevende voor wij zijn ze dwaas geworden, heeft hij het over. En dan verduisterd in het verstand, zegt hij. Ons verstand was, dat, ja, natuurlijk is het donker, maar verstand kan je er pakken. Dat zit hier, dat weet ik, maar je kan je verstand pakken, nee toch? Maar dat verstand is dus wel duister. Dat wil zeggen, geestelijk duister. En duisternis, geestelijk, is altijd slecht, is altijd van de tegenstander. Nee, ik moet licht daarin hebben. En daar noemt hij het ook verlichten. Verlichte ogen van u, zo heet mijn verstand ogen, nou letterlijk niet. Maar ogen zien, ja, met ogen zien, dus je verstand. Daarom zegt men wel eens, ik zie het niet. Dan heeft hij waarschijnlijk geen verlichting gekregen, of hij volgt Paulus niet. Maar als hij dat wel zou doen, dan zou hij het wel gaan zien. En dan zal hij ook die zekerheid krijgen. Even terug naar Colossenzen weer. Je ziet hier, dat is veel wat er staat, ja. Dus het derde punt is tot alle rijkdom de volle verzekerdheid des verstands. Nou, dat is echt een gevolg als jij Paulus gaat volgen en lezen. Ja? Dat Paulus zegt, ik wil dat jullie dat weten op dat. En dan zie je ook voor ons allemaal, denk ik, ja, inderdaad, wat een verandering heeft er plaatsgevonden sinds ik dat ben gaan lezen en bestuderen en ook gaan erkennen. Want je moet natuurlijk ook maar erkennen dat het waar is voor jou. En dan punt 4. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Daarom ook. Dus dat wij, ja, daar staat hier tot kennis, hè. En daar staat in het Grieks epignosis. Nou, je hebt gnosis, dat betekent kennis. En je hebt epignosis, en dat betekent volle kennis, zeg maar. Dus je hebt kennis van iets weten. Ik weet dat dit een boek is. Ik weet dat dit is water. Ik weet wie Rutte is, bijvoorbeeld. Dat is, ik ken Rutte. Ja, dat is kennis. Maar een volle kennis is als ik ook met Rutte gewoon hier aan tafel zit en ik omgang met hem heb, dan ga ik hem echt, epignosis is dat, ten volle kennen. En zo kan je dat dus ook hebben, hier spreekt hij over de tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader van Christus, dat is de epignosis kennis. Niet gewoon, kijk, rechtsnijden is meer dan gewoon weten hoor. Rechtsnijden gaat ook om ten volle weten. Het ook kunnen ervaren in je leven. En het begrijpen, ja, niet alleen weten. Weten is één. Maar weten en begrijpen, dat is twee. Nou, dat zien we aan die volle verzekerdheid van het verstand. Maar hier spreekt hij over tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En dan denk je, ja, wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, er staat hier de verborgenheid van God en de Vader. En van Christus. Je zou ze kunnen zeggen, het lijkt of hier drie verborgenheden staan. De verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Ik denk zelf dat Paulus heeft geopenbaard dat God heeft een plan. Ja? En niet een plan alleen op de aarde, maar hij heeft ook geopenbaard dat God heeft een plan in de hemel. Dat heeft hij aan ons geopenbaard. Efeze 1:10, ja? Dat al wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, dat allemaal in Christus gebracht kan worden. Wat is nou het unieke, specifieke van Paulus daarin? Dat hij dat heeft geopenbaard. Want daarvoor wist men alleen over Gods plan op aarde. Dat is hier die na te speuren rijkdom van Christus op aarde. Wij hebben het over wat in de hemel is. En dan zie je, ja, want God heeft ook, de Heer Jezus ging er ook gelijkenis uitleggen. En dan ging hij de verborgenheden van het koninkrijk. Er waren ook nog verborgenheden van het koninkrijk waren. Die heeft de Heer Jezus in gelijkenis uitgelegd. In Openbaring zie je ook spreekt hij ook over de verborgenheden van God. Die kunnen we wel even pakken. Dat is Openbaring 10:7. Even gauw. En dan denk je, hé, hoe zit dat? Openbaring 10 vers 7. Openbaring 10 vers 7. En dan zie je, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknecht de profeten verkondigd heeft. Nou, dat ga ik niet uitleggen voor de rest. Maar het gaat erom dat er zijn ook in het koninkrijk nog verborgenheden. Maar dat heeft meer te maken dat nog niet iedereen dat weet, maar het heeft niks met de verborgenheid die aan Paulus geopenbaard is te maken. Maar we weten eenmaal, kijk, nu kunnen wij ook over de toekomst dingen weten, openbaring. Maar ik ga absoluut niet zeggen dat ik openbaring alles precies begrijp wat er staat, hoor. En ik ben overtuigd dat velen dat ook met, omdat wij recht snijden. Wij hebben ook een keer een Bijbelstudie over gehad en ik heb er ook studies over gehoord. Maar er is nog te veel dat je zegt van ja, dit zou zo kunnen zijn. Zo. Heel veel dingen kan je wel begrijpen, omdat we recht snijden. Maar nog niet alles. Daniel ook verzegelt dat boek. En pas en als dan, de Heer Jezus, wie mag het boek openen, zegt hij in openbaring. Alleen het lam, hè? Want het is verzegeld. En die gaat, en er komen nog veel meer dingen openbaar waar wij nog niet alles van weten. Maar wel veel. Maar in ieder geval, ik denk tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader, terug bij Colossenzen, en van Christus. Wij weten, Christus hier is het hoofd van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus heeft zijn plaats daarboven. Maar God en de Vader, God heeft ook een plan ook op de aarde, waar hij ook hoofd zal zijn. En Christus zal helemaal hoofd zijn van alles wat in de hemel en op de aarde is. Dus het gaat hier wel om, wij zijn bekendgemaakt met het plan van God. In de hemel op de aarde. En Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. En de Heer geeft je verstand in alle dingen. Dat wil zeggen, ja, ik kan wel de hele Bijbel lezen. De natenspeuren rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Nou, daar heb ik heel veel inzicht in. En het wordt steeds meer en meer en meer. Als ik terugkijk, dan weet ik weer meer dan een jaar geleden. En dan 3 jaar geleden. Zeer zeker. Dus dat beeld wordt steeds vaster en vaster en vaster. En dat is een gevolg ook weer door de apostel Paulus. Zonder apostel Paulus zou je Gods plan nooit ten volle begrijpen. Dat zou niet kunnen. Het koninkrijk, je zou het niet ten volle weten. Want je bent helemaal verborgen van wat daar boven gebeurt. Ik las pas nog ergens een stukje over. En zo dacht ik vroeger dus ook. Van dat, ja, we worden opgenomen. En dan ging hij in openbaring. En de gemeente wordt opgenomen. Maar dan komt hij naar beneden. En dan zal hij daar gaan regeren. Met de heiligen in het koninkrijk. En want ja, daar gaan wij natuurlijk uiteindelijk ook naartoe. Dus ja, zie je wel. Dat als je van Paulus afwijkt. Dan ben je dus ook aardsgericht ook in je toekomst. Dus je zegt wel, je gaat naar de hemel. Maar je blijft er niet. Want je gaat weer terug naar de aarde. En dat klopt niet. Dat klopt en dat komt omdat je apostel Paulus dus niet leest wat hij zegt. Ik wil dat gij weet dat je dat ook leest en dan zie je deze 4 elementen. Dus ik heb ook dat zicht op dat plan heb ik ook ten volle. Absoluut. En dat komt omdat ik nu weet wat Paulus heeft daarover gezegd. Zonder hem, hij is de sleutel om de Bijbel te begrijpen en Gods plan. Anders is dat gewoon... Vergeet het maar. Zippo. Ha, is dat toch? Zippo. Zero, zippo. Nul. Dat is echt niet zo. Je kan wel veel weten, maar Paulus zegt ook, je weet, wat weet je? Niets. Niets. Nou, oké, dus ja, dat is, dan zie je dan vers 3. En de verborgenheid van Christus. Christus is het hemelse hoofd, ja. En Christus zal ook eenmaal het hoofd zijn op aarde, ja. En dan is het hoofd over alles. En dan in vers 3, in de welke, en dan spreekt hij over Christus, al de schatten, niet een paar of allerlei, nee, al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Ja, het is alleen aan Paulus geopenbaard. Er staat hier ook, alle schatten, de wijsheid en de kennis. Dus waar moet ik zijn voor de wijsheid? Waar moet ik zijn voor de kennis? Paulus zegt, zoals ik hem aan jullie bekend maak. Want ik wil dat jij weet wat voor strijd ik voor jullie heb. En ik heb het opgeschreven. En het was wegen, ik ben een gezant in een... Je zit in Colossens, maar kijk, het laatste hoofdstuk. Dan zie je het ook staan. Ik moet alleen even zeggen dat hij zegt, ik zit gevangen wegen de verborgenheid. In banden. Nou, ik zie het zo gaan niet staan. Ik weet wel dat hij het in Efeziërs 6 ook zegt. Colossenzen 4 vers 3, ja. Bidden er meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Daarom zit hij in de gevangenis. En hij heeft het opgeschreven. En hij zegt vanuit de gevangenis, ja, die verkondiging, dat moet je weten. En in hem zitten al de schatten, heb je dat schatten, dat heb je met die rijkdom. De schatten van wijsheid en van de kennis zijn in hem wat? Verborgen. Voor sommigen is het nog steeds verborgen. Maar dat bedoelt Paulus niet. Nee, het is nu juist. Ja, wij zeiden toen ik het net leerde kennen, deze boodschap ook. En toen hadden we het ook over de rijkdom van Christus. En dan was het ook, ja, het is eigenlijk, het zit in een kluis. Ja? Stond in de krant een heel artikel. Dat hij zag het over die meelfabriek. Een enorme kluis in het. Die staat al kwelenlang leeg, die fabriek. En die gaan ze nou voor. Daar gaan ze wat mee doen en zo. En dan zijn ze binnen, had je een brandkruis. Een brandkastkraker. Geen misdadiger hoor, maar iemand die voor. Dat was zijn beroep. En ja, om te kijken, die kluis die moest open. Dus luisteren en met apparatuur. En daar heeft hij uren over gedaan. En toen heeft hij hem open gehad. Ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, wat ligt erin? Nou, ze vermoeden al weinig. Nee, het was niet veel. Maar zulke deuren, een gigantische kluis. Nou, dat viel dan tegen. Maar met deze boodschap, ja, als je die recht snijdt, Paulus niet volgt, dan is het eigenlijk ook een soort brandkast. En het zit daar verborgen en je kan er niet bij. Maar nu met recht snijden, heb je met Paulus de code gekregen. Dus klik, 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 klik. De deur gaat open en er liggen alle schatten van de wijsheid. En de kennis liggen daar niet meer verborgen. Omdat ik heb nu de toegangscode, en dat is Paulus, dat ik nu beschikking heb over die schatten van de wijsheid. Zo belangrijk, je wilt toch wijs zijn? In de Bijbel gaat het ook om wijsheid. Ja, niet om de kracht. Ja, die heb ik ook, want God heeft zijn kracht geopenbaard en dat gaat hij zeker nog een keer doen. Maar we verkondigen nu de wijsheid van God. En ik heb ook wijsheid nodig in mijn leven, ja. Wijsheid voor allerlei facetten in mijn leven en in de gemeente, je huwelijk, met je werk, met alles. En hoe functioneer ik als gelovige? Nou, Romeinen is een belangrijke brief. Romeinen lees je 1 tot en met 11 en dan krijg je hoofdstuk 12 over de vernieuwing van je denken. Hoe ga ik nou als een gered persoon met een vernieuwd denken functioneren in de maatschappij, in mijn werk? Al dat soort dingen. Hoe sta ik erin? Hoe ga ik daarin functioneren? Nou, dat lees ik allemaal daar. En dan heb ik dus die wijsheid, die heb ik dan. En dat is dus in Christus, dat wil zeggen in die verborgen Christus die Paulus heeft geopenbaard. En het is voor ons niet meer verborgen, omdat wij lezen daar waar we moeten lezen. Dus daar is het te vinden. En dat is bijzonder. En hij noemt het ook de wijsheid. En kijk, als je in Colossenzen 1 vers 9 leest, dan zie je ook waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij mag vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dan in alle wijsheid en geestelijk verstand. Alle wijsheid. Alle, het staat niet zomaar, hè? En geestelijk verstand. En dat krijg je, dat is het gebed van Paulus, dat je daarmee vervuld wordt. Als je kennis hebt van zijn wil. Dus het plan wat hij heeft in de hemel en op de aarde. En dan wordt hij vervuld met alle wijsheid. Daarvoor had je gewoon wijsheid. Was geopenbaard in de wet. Nu hebben we het. De verborgenheid is geopenbaard. En heb je nu alle wijsheid tot je beschikking. Kijk ook in 1 vers 28. De welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en leren een iegelijk mens. In wat? In alle wijsheid. En dan, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Ik heb nu alle wijsheid tot mijn beschikking om volmaakt, ik ben volmaakt, maar om in mijn gehoorzaamheid des geloofs en in mijn wandel als een volmaakte heilige te kunnen gaan leven. Maar daar heb ik alle wijsheid, ziet hier, dat is gekoppeld aan alle wijsheid. En de Korintiërs, je weet het, hoe dat daarin toe ging, en 1 Korintiërs 13 zegt, het is nog niet allemaal compleet, het is nog niet allemaal volmaakt. Maar als het volmaakte gekomen is, en dat bedoelt hij de hele verborgenheid. En dat zijn alle brieven, is geopenbaard, heb ik nu tot mijn beschikking. En dan heb ik alle wijsheid. Kijk, je ziet het ook in 3 vers 16 staan. En hoe krijg ik die dan onder andere? Het woord van Christus woont rijkelijk in u in alle wijsheid. Dat is niet zomaar hoor. Dat heeft allemaal te maken met die schatten die van de wijsheid en kennis die in Christus verborgen zijn. En ze blijven verborgen voor ieder die dit dus niet leest. Die zegt, ik ga lezen wat Paulus tot mij te zeggen heeft. Als je dat niet doet, dan blijft die kluis, boem, dicht. Daar kan je niet bij. En dan heb je dus, mis je ook dus, wat Paulus zegt, alle wijsheid, opdat ik zou, dat ik volmaakt gesteld word in Christus Jezus. En dat is wel wat ik, tenminste, ik graag wil. En het is Paulus die heeft geopenbaard. Hij zegt, ja, aan mij is het denken en genade geopenbaard. En je kan het bij mij lezen. Dus ja. En dit zeg ik, opdat niemand u misleiden met beregen weegredenen die een schijn hebben. En Satan ligt op de loer. Ja, die probeert constant ons denken af te brengen hiervan. Paulus noemt dat de eenvoudigheid die in Christus is. Want wat ik nu zeg, ik denk niet dat jullie zeggen, nou, ik snap echt niet wat je zegt. Het is te moeilijk. Maar voor anderen is het veel te moeilijk. Dat kan. Dat heeft met je geloof te maken. En met je kennis in het woord, maar vooral of je de kluizen, die sleutel hebt. En als je die hebt, nou, dan zal je zien. Dan blijft het bij. Maar Satan zal er alles op alles zetten om ons denken hier vanaf te trekken. En dat zijn beweegredenen die een schijn hebben. Een schijn van wijsheid hebben. Maar het is allemaal schijn. Men probeert ons te misleiden. Satan probeert te misleiden met redenen die mensen in beweging zetten. Zodat ze gaan afwijken naar een ander evangelie. En Satan zal het altijd blijven proberen. Dat zijn leringen van duivelen. En door geveinsdheid, laten we die even opzoeken en dan stop ik. 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En als je van dat geloof afvalt, je volle verzekerdheid, verstand, het samengevoegd zijn in de liefde, kijk naar de gelaten, indien men gaan verbijten, vereet, kijk naar de Korintiërs. Zie je, dat is afvallen van het geloof. Dan krijg je dat soort resultaten. Zich begeven tot verleidende geest en lering der duivelen. Kijk, door geveinsdheid en leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dus ze hebben Paulus verlaten, maar je weet, je geweten wordt gevormd door de verborgenheid ook. Hè? En dat heb je. En dat zit er gewoon ingegrift. Dus je moet iets hebben wat dat kan. Ja, weg. Maar ja, met je denken lukt dat niet. Maar ja, brandmerk, een vee wordt gebrandmerkt. Hè? Dan krijg je zo'n brandmerk. En dat vlees wordt dan dood. En dan kan je gewoon een naald in steken en dan voel je niks. En dat is wat je moet doen als je dit weet en het verlaat. Dat je geweten gevoelloos wordt. Ja? Dat het niet meer schuldig gaat verklaren als jij afwijkt van de waarheid. Ik kan me niet voorstellen, het lijkt mij geen prettig gevoel dat je dat moet gaan doen. Ik blijf liever heerlijk gewoon hier bij die eenvoudigheid. Dus ja, ik zou zeggen, dat is dus de reden. Waarom volgen wij Paulus? Waarom heeft hij het opgeschreven? Is Paulus zo'n moeilijke man en waarom doen jullie zo? Nee. Willen wij vers 2, willen wij dat ervaren tot en met vers 3? Ja, dat is de reden. Dat ik en dat jullie ook Paulus volgen. En kunnen wij hem volgen? Ja, wij kunnen hem volgen. En dan volgen wij Christus. Het resultaat is, vertroost hart. Ik ben samengevoegd in de liefde. En ik ervaar het ook. Dat die eenheid die ik met jullie heb, met de broeders en zusters, die vind je gewoon nergens. Die vind je echt nergens in de wereld, ja? Dat komt echt hierdoor. En tot alle rijkdom, de volle verzekerdheid en verstands. En tot kennis, volle kennis van de verborgenheid van God en de Vader van Christus. Want in hem zijn al die schatten van de wijsheid en kennis verborgen. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap. Uw woord, Vader, is geweldig om te lezen. En we danken u, Vader, dat u dit hebt laten opschrijven, Paulus, zodat wij hier ook deel aan hebben. En ja, grootelijks blij zijn hierin. En dank u voor het. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.